De vraag is, hoe kunnen we nou meer gaan lijken op God? We zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, maar hoe ziet God er dan uit? Want als je geschapen bent naar zijn beeld en gelijkenis, dan moet je ook weten waar je blijkt en hoe dat werkt. En dan kom ik in Johannes 4, vers 24, waar Jezus in gesprek is met die Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij, de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Maar daar zegt hij nog iets voor. Hij zegt, God is geest. En de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Nou, geest, daar moeten we het dus over hebben. Hoe lijken we nou in de geest op God? Zijn woord is de waarheid. Dus als je aan de waarheid van het woord houdt, dan begin je ook op God te lijken. Maar ook in de geest. Alleen, nu rijst meteen de vraag, hoe ziet de geest eruit? Als Jezus is opgestaan uit de doden, dan verschijnt hij aan zijn discipelen en dan komt hij dwars door muren en dichte deuren heen. En wat roepen de discipelen? Een geest. En dan staat er in Lucas 24 vers 39 dat Jezus zegt, voel maar eens eventjes. En ontdek dan dat een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Een geest heeft geen lichaam en is dus een onzichtbare werkelijkheid. Maar ja, wat moet je dan met Genesis 1 vers 27, waar staat dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Maar dan kom ik in Colossenzen 3 vers 10 en daar staat dat het kennen van God, Gods beeld, is het volle kennis hebben van hem. Dus als ik hem ken, ga ik ook op hem lijken. Maar dan staat er in Colossenzen 1 vers 15, dat Jezus is het beeld van de onzichtbare God. En dan denk ik weer, dus toen Jezus rondwandelde op aarde, toen zagen de mensen hem en toen wisten ze exact hoe God eruit zag. Of zou het alleen met zijn karakter te maken hebben, met zijn natuur, met zijn aard of ook uiterlijk? Als ik in Zuid-Amerika ben, dan is Jezus altijd afgebeeld met bruine ogen en zwart haar. En in Europa heeft hij blonde haren en blauwe ogen. Nou, weet ik nog niks, want hoe ziet hij er nou uit? Hoe ziet God er dan uit? Blauw, blond? Geen idee. Dus ik kom wel tot de ontdekking, ik moet niet naar het uiterlijk kijken, maar dan heb ik nog een probleem. Want als ik niet naar het uiterlijk kijk, dan kom ik in Exodus 24 vers 11 een wonderlijke tekst tegen. Daar gaat het over vooraanstaande Israëlieten. En dan staat er in je Bijbel, en zij zagen God en ze aten en ze dronken. Ik zou geen hap door mijn keel krijgen. Jullie wel? Apart, hè? Ze zagen God en ze aten en ze dronken. En dan kom ik even verder in Exodus 33. En dan zie ik dat Mozes zegt, ik zou u wel eens willen zien. En dan zegt God, niemand kan mij zien en leven, je zult sterven. Maar verberg je in de rotskloof, ik hou mijn hand ervoor en als ik voorbij ben, dan mag je mijn achterkant zien. Maar het is vreemd, want aan het begin van datzelfde hoofdstuk daar staat dat God zelf zegt, ik spreek met mijn knecht Mozes van aangezicht tot aangezicht. En niemand kan God zien. En dan kom ik in Jesaja 6 vers 1 en dan zegt Jesaja enthousiast, ik zag de Heer zitten op zijn troon. Wauw. En dan zegt Jezus in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren zoon van de Vader. Wat een warrig boek, hè, die Bijbel eigenlijk. Heb je altijd wel een beetje gedacht waarschijnlijk. Het is een warrige toestand. De ene club zegt, we hebben de Heer gezien. En Jezus zegt, niemand heeft ooit God gezien. Dan alleen de Vader, dan alleen de Zoon. Heeft de Vader ooit gezien. Wonderlijk allemaal. Wat zagen die mensen dan? Want ze staan toch ook niet te liegen. Ik zag de Heer zitten op zijn troon. Ik zag de Heer daar verschijnen en we aten en we dronken. Ze hebben wat gezien. Dus ze hebben iets gezien van de glorie, het licht, de waarheid, de liefde, de genade. Ze hebben iets gezien van de kenmerken, de aard en de natuur en het karakter van God. Zijn uiterlijk is niet belangrijk, want God is geest. En hij schiep ons naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Maar toch, wat hebben die mensen dan gezien? Als ik in de spiegel kijk, dan kan ik zeggen, ik heb mijn gezicht gezien. Maar met dezelfde overtuiging kan ik zeggen, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien. Want als ik in de spiegel kijk, zie ik mijn spiegelbeeld, maar ik zie mijn gezicht niet. Ik zie een spiegelbeeld. En afhankelijk van de spiegel ziet dat er beter uit of minder. Er zijn leuke spiegels hoor. Dan zie je er veel beter uit. Maar met dezelfde overtuiging kan ik dus zeggen, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien. Als ik heel scheel kijk, puntje van mijn neus, alles. Ik spreek twee keer de waarheid. Ik heb mijn gezicht nog nooit gezien en ik heb mijn gezicht gezien. Als ik in de spiegel kijk van het woord, zie ik het gezicht van God. Zijn aard, zijn karakter, zijn wezen. Wat het betekent om te lijken op hem. En ik weerspiegel mezelf in dat woord. Ik spiegel mij aan hem. En ik zie in dat woord hoe God eruit ziet in zijn karakter, in zijn aard, in zijn natuur. Wie hij nou werkelijk is. En die God is geest. En ik ben geschapen naar zijn beeld. Dat betekent dat ik mij moet bezighouden met, is die geest God dan wel in zijn volheid in mij? Want anders kan ik nooit op hem gaan lijken. Nou moeten we allereerst even vaststellen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn personen. Ook de Heilige Geest is een persoon. Niet een zomaar een of andere kracht, maar een persoon. Dat betekent, de kenmerken van een persoon moet je dus terug kunnen vinden. En de kenmerken van een persoon zijn, hij heeft verstand en de Geest Gods weet. 1 Korinthe 2 vers 12. De Geest Gods weet, heeft kennis, verstand. Het volgende is, de kenmerken van een persoon zijn dat hij een wil heeft. En de Geest Gods wil ook. 1 Korinthe 12 vers 11. Hij wil dat je vol bent van de Geest. Hij wil wel. En het derde kenmerk van een persoon is dat hij gevoel heeft. En hoe staat het ook alweer in Efeze 4 vers 30? Bedroef de Heilige Geest niet. Dus de Heilige Geest heeft ook gevoelens. En het vierde kenmerk van een persoon is dat hij kan spreken. En de Heilige Geest spreekt ook vandaag de dag door mensen heen. Dus als ik vol ben van de Heilige Geest, dan ga ik ook steeds meer lijken op God die Geest is. Nou, wat zijn de kenmerken dan van je als je vol bent van de Geest? Dan zijn het kenmerken dat je gaat getuigen van Jezus, dat je in de waarheid gaat wandelen. De Heilige Geest helpt je om Jezus te verheerlijken. De Heilige Geest geeft je kracht. De Heilige Geest geeft bijstand aan de gemeente, de oudste bijstandwet in de wereld. De Heilige Geest werkt door ons heen. Geeft je liefde, geeft je mogelijkheden. En die Heilige Geest komt tot je in velerlei benamingen ook nog. De geest van het zoonschap, de geest des Heren, de geest der belofte, de geest der waarheid, de geest des levens enzovoort. En dan zijn er ook, en dat zijn goede lessen, symbolen van de Heilige Geest. En een van die symbolen is ook de wolkolom en de vuurkolom. Vanwege de tijd noem ik de teksten wel, maar lees ik ze niet steeds. Maar in Exodus 13 vers 21, daar wordt gesproken over de wolkolom en de vuurkolom. En wat gebeurt er nou? Die wolkolom en die vuurkolom, die geven het volk Israël leiding. Ze ervaren goddelijke leiding. En dat is ook een van de kenmerken van de Heilige Geest. Hij geeft je leiding, goddelijke leiding in je leven. Maar er is nog iets. Diezelfde wolkolom of vuurkolom, die plaatst zich tussen het volk en de vijand. Dus die geeft ook bescherming. Dat betekent dat als ik vol ben van de Heilige Geest, ik ook bescherming ervaar tegen de aanvallen van de boze, tegen de aanvallen uit het rijk der duisternis. Dat betekent dus, het geeft ook bescherming. Een ander symbool, want het is de wolkolom, vuurkolom, maar een ander symbool van de Geest is de olie. En daar wil ik wel iets over lezen met jullie. Dat staat in Psalm 133. Psalm 133. Want ik denk dat dat een belangrijke les is om te verstaan wat de Geest, de zalving, de kracht van de Geest kan doen in je leven. Waarom hebben we het nou ook hier in Loppersum over die kracht van de Geest? Ik zal het je vertellen. Ik merk in veel gemeentekerken in Nederland dat ze geloven als je wederom geboren bent, dan ben je automatisch vervuld, gedoopt in de Heilige Geest. Het resultaat is daarvan, van die gedachtenwereld, dat je nooit meer ergens naar uitstrekt. Want je hebt het. En als je iets hebt... Ik had een hele discussie met een voorstander van die leer. Een geleerde was het ook nog. En die vertelde dat hele verhaal ook nog. En toen zei ik, ja, maar wat doe je dan met handelingen 8? Hè? En wat doe je dan met handelingen 19? Gaan we straks nog even lezen. Hij zegt, dat zijn uitzonderingen. Maar de lijn is, bij de wedergeboorte heb je de zalving, heb je de doop in de geest, heb je alles wat je nodig hebt. Ik zeg tegen hem, profeteer jij wel eens? Spreek je in tongen? Ik zeg, want volgens mij, als je denkt dat je alles hebt, sterk je nels binnenuit. En tot mijn verbazing zei hij, je hebt gelijk. Ik strek mijn nels binnenuit, want ik denk dat ik het heb. En dat vond ik een eerlijk antwoord. En ik kwam opnieuw tot de conclusie dat het is wat er staat in 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na en streeft naar de gaven van de geest. Ben je volmaakt in de liefde? Je mag erin groeien. Ben je volmaakt in het gebruik van de geestesgaven? Je mag erin groeien. Laten we eens even kijken hier in Psalm 133 hoe dat werkt. Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders, zusters, welkom... ook te samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Zion, want daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid. Nou, laten we eens even goed kijken wat hier gebeurt, hè? Die olie is het symbool van de zalving, van de kracht, de werking van de Heilige Geest. En die olie komt via het hoofd. Olie is op het hoofd, komt zijn baard, komt zijn kleren, tot aan de zoom van. De olie komt via het hoofd. Wie is de doper met geest en met vuur? Jezus. En hij is het hoofd van de gemeente. Ik kan voor je bidden, mensen hier kunnen voor je bidden dat je de Heilige Geest ontvangt, maar hij is de doper met geest en met vuur. Dus de olie, de zalving, komt altijd via het hoofd. Het tweede is... dat die zalving zit op zijn baard, zit op zijn kleren, maar niet op zijn vlees, niet op zijn huid. En dat is ook logisch, want Jezus die zegt in Johannes' evangelie, dat de trooster die hij zal zenden, die kan de wereld niet ontvangen. Dus de Heilige Geest, die kan de wereld niet ontvangen. Dat betekent dat de geest kan niet komen op het vlees. Maar wel op de bekleding. Want hoe kwam het ook alweer met die olie? Haar, baard, kleren. Op de bekleding. Dus wanneer kun je de Heilige Geest ontvangen? Als je bekleed bent. Ben je bekleed? Paulus zegt, wij zijn met Christus bekleed. Dat betekent dus, als wij Jezus hebben aangenomen, dan zijn we met Christus bekleed. En dan kan de zalving, de olie, de kracht van de Heilige Geest op ons komen, op ons leven komen. Voorwaarde is eerst Jezus aannemen, want de Heilige Geest, zegt Jezus, die de wereld niet kan ontvangen. Derde punt wat ik hier zie is dat de hoge priester helemaal onder de olie zit. Is dat niet lekker? Is dat een goede zalving of niet? Is toch mooi, zo'n zalving? Hij zit helemaal onder de olie. Zelfs de duivel, daar is hij nu te glibberig voor geworden. Ik kan er niet meer bij. Dus hij is helemaal in de olie, onder de olie, hoe je het ook zeggen wil. Maar één ding staat vast in deze wereld. Wie de olie heeft, heeft de macht. Dat is op het natuurlijke vlak zo. Maar op het geestelijke vlak is het dus ook zo. Wie de olie heeft, heeft de macht. Dat betekent dat als ik onder de olie ben, onder de zalving ben van de Heilige Geest, heb ik kracht. Dus heb ik die nodig. En nou is er nog iets leuks hier in Psalm 133. Is jullie iets opgevallen in vers 3? Het is als de dauw van de Hermon. Wie van jullie is er wel eens wakker geworden 's morgens vroeg van het gekletter van de dauw? Niks? Nee, je kijkt soms uit je raam, je denkt, tjoh, allemaal nat zeg. Tjoh, is het even nat, mijn auto nat, gras nat, alles nat, de dauw. Weet je wat zo mooi is? Zacharia zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. De volheid van de geest komt niet over je met een enorm geweld, maar als de dauw. Je ontvangt het en je ervaart dat de olie begint te werken en dat je er vol van raakt. En dat je sterk bent geworden, dat je kracht hebt ontvangen, enzovoort. Er is nog een symbool van de Heilige Geest, ken je dat ook nog? De duif. Lucas 3, vers 21. Als Jezus gedoopt wordt in water door Johannes de Doper, dan is hij in gebed en dan komt de duif en dan zegt een stem uit de hemel, deze is mijn zoon. Waarom is de duif nou een symbool van de geest en niet een raaf? Of een andere vogel? Nou hoor je natuurlijk het antwoord roepen, een duif heeft geen gal. Dus een duif heeft geen bitterheid. En als de geest in je is, ben jij ook geen bitter mens meer. Maar dan ben je vol van de liefde van de Heer. Dat zijn goede uitleggingen. Je zou ook kunnen zeggen, de duif was in Israël het enige dier waar iedereen bij kon komen om te offeren. Als je heel arm was en geen geld meer had, kon je altijd nog een duif offeren. Dus de duif was beschikbaar voor iedereen. Dat betekent dat de doop in de Heilige Geest niet bedacht is voor een stelletje leiders, maar voor ieder mens die een christen is. Iedereen die zich uitstrekt naar die Heilige Geest, die zal merken dat God het geeft. Want hij geeft geen stenen voor brood. Nou, dan kunnen nog stromen van levend water uit je binnenste komen. En dan is er nog de wind en de vurige tongen en zo zijn er nog een aantal mogelijkheden. Maar we gaan eens even kijken hoe het nu zit. Hoe we het ontvangen en wat we ermee gaan doen met elkaar. Allereerst even op een rijtje voor je. Er is een doop in het lichaam, 1 Korinthe 12. Gedoopt worden in zijn lichaam, dat doe je bij de wedergeboorte. Je hebt je bekeerd tot God, je hebt je leven aan de Heer gegeven. En als je het goed gedaan hebt, dan volgt de wedergeboorte. Hij legt een nieuw hart of een nieuwe geest in je binnenste. Prachtig. Dat heb je dan. Dus nu ben je ingedoopt in het lichaam van Christus. Dan heb je de waterdoop, hè? Romeinen 6, door de doop in de dood. Afleggen van het oude. Je hebt de doop in de Heilige Geest, vol worden van de geest van God. Nou is het zo dat de doop in de Heilige Geest is wel een aparte ervaring. Het is niet een automatisme. Om alle misverstanden te voorkomen, wedergeboorte iets anders dan de doop in de Heilige Geest. Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest wonen in mijn hart. Denk maar even mee, het staat zo mooi ook in je Bijbel, dat in Ezechiël 36 vers 25 bijvoorbeeld, hij geeft jou een nieuw hart. Hij neemt het stenen hart eruit en geeft een vleeshart ervoor in de plaats. Mooi. Ene eruit, andere erin. Vol van. Dus uitwisseling. Je zou ook kunnen zeggen, bij de wedergeboorte komen de Vader en de Zoon wonen in mijn hart. Woont God in mijn hart sinds ik hem heb aangenomen? Ja. Woont Jezus in mijn hart? Amen, ja. Maar je kunt die drie niet scheiden. Dus de Heilige Geest woont ook in mijn hart. Vader, Zoon en Heilige Geest. Je kunt niet scheiden. Dus als ik Jezus heb aangenomen, dan zijn die drie als het ware bij mij komen wonen. Mooi is dat. En dan kun je ook verklaren wat er staat in 1 Korinthe 12 vers 3. Want daar zit het probleem. In 1 Korinthe 12 vers 3, daar staat, daar zegt Paulus, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus, zeggen de mensen, bij de wedergeboorte heb je de Heilige Geest. En ik zeg amen. Bij de wedergeboorte heb je de Heilige Geest. Alleen, de vraag is of je vol bent van de Heilige Geest. Want bij de wedergeboorte wordt de Heilige Geest wel kamerbewoner, maar jij bent zelf nog geen tempel van de Heilige Geest. Want dan moet die tempel vol worden van de geest van God. Dus er is een wezenlijk verschil. Of de Heilige Geest kamerbewoner is in je leven, of dat hij alle kamers van je bestaan mag beheersen. Je denken, je gevoel, je wil, je hele wezen. Alles in jou zou de Heilige Geest willen beheersen. En op dat moment, 1 Korinther 6, kun je zeggen, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Hij beheerst alles in mijn leven. Dus ik moet me uitstrekken naar dat gebeuren. Kunnen wij dan bewijzen dat de doop in de Heilige Geest een aparte ervaring is? Ik kan niet alle teksten lezen. Ik ga snel even naar twee teksten die vrij makkelijk te lezen zijn. Dat is Handelingen 8. Ik noemde hem al even. Handelingen 8. En daar kunnen we een klein gedeelte even van lezen. Dat gaat over het gebeuren van Filippus in Samaria. En die heeft daar een opwekking. Er komen heel veel mensen tot geloof. Er loopt ook nog een Simon rond. Een tovenaar. En die is ook onder de indruk. En dan lees ik even vanaf vers 13. En ook Simon zelf kwam tot geloof en na gedoopt te zijn in water, bleef hij voortdurend bij Filippus verbijsterd door de tekenen en grote krachten die hij zag geschieden. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes die daar aangekomen voor hen baden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in water in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Let wel, lieve mensen, er is niet zoiets als een automatisme bij God. Zelfs als je gedoopt wordt in water door onderdompeling, ben je niet automatisch gedoopt in de Heilige Geest. Dan zul je dan toch om moeten bidden. Wie bidt, ontvangt. Niets wordt je opgedrongen. Er zijn niet een paar mensen geweest die je thuis hebben opgehaald en die je hier naar binnen hebben gesleept en die je hier op je knieën hebben gedwongen en zeggen, nou geef je leven aan Jezus. Nee, je hebt gekozen. Er zijn ook niet een paar oudsten geweest die op een gegeven moment je huis binnendrongen en je meesleepte hier en je onderdompelde in water, want nou moet het gebeuren. Nee, je hebt gekozen. En dat is ook voor de doop in de Heilige Geest. Je krijgt dat niet opgedrongen. Je zult erom moeten vragen. En als je erom bidt, en we gaan zo die teksten nog wel even bekijken, dan zul je ook merken wie bidt, ontvangt. Nou, dit was even Handelingen 8. Ik ga ook nog even naar Handelingen 19. Vanaf vers 1. En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zei tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Wat een leuke vraag. Ik vind het zo'n leuke vraag, hè? Ja. Alleen die vraag al. Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Als dat een automatisme was, dan was dit toch een stomme vraag. Want dan had je dat gewoon aan kunnen nemen. Zoals vandaag de dag de mensen dat ook aannemen. Ik ben tot geloof gekomen, ik heb automatisch de Heilige Geest ontvangen. Moet je kijken wat die lui zeggen. Ze zeiden, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Nou, lekker. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte een doop van bekering. En zei tot het volk dat ze moesten geloven in hem die naam kwam, dat is in Jezus. En toen ze dit hoorden, lieten zij zich dopen in water, hè? Maar nu in de naam van de Heer Jezus, watergraf. En toen Paulus hun de handen oplegde, aparte ervaring, kwam de Heilige Geest over hen en ze spraken in tongen en profeteerden. Goeie, wat een volheid, hè? En als je nou kijkt in Handelingen, hoofdstuk 10, vers 44, dat ga ik dan niet even lezen, dat ga ik maar vertellen. Maar in Handelingen 10, daar is Petrus op een gegeven moment aan het woord. En hij spreekt daar in het huis van Cornelius. En dan, terwijl hij aan het spreken is, valt de Heilige Geest. En ze hoorden hem spreken in tongen en profeteren. En daarna werden ze nog gedoopt in water ook. Dat betekent dus dat je niet per se de doop hoeft te ontvangen door handoplegging. Kan ook omdat je er zelf om bidt en je ervoor openstelt. Ik vind het trouwens heel leuk in Handelingen 10. Want Petrus is wel in het huis van Cornelius nou, maar hij ziet die heidenen nog steeds niet helemaal zitten. Hij denkt nog steeds dat het heil voor de Joden is. En hij gaat dan wel vanwege dat visioen en hij begint een beetje aarzelend te preken. En hij vertelt een heel verhaal. En op een gegeven moment is het net alsof God het zat is. Dan ga je nou maar uit met preken, joh. Hier is de geest. Amen. En ze worden allemaal gedoopt in de Heilige Geest en spreken in tongen en maken God groot. En dan zegt Petrus, ja, wie kan het water nou nog tegenhouden? Nou is hij overtuigd. Dus de volgorde hoeft niet altijd te zijn waterdoop, geestesdoop. Kan ook geestesdoop, waterdoop, als je het maar doet. Oké, dus de wedergeboorte is iets anders dan de doop in de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is dus een aparte ervaring. Hoe ontvang je nou die Heilige Geest? Daar heb je 3G-sleutels voor. Zit je een beetje in de muziek? 3G-sleutels. De eerste G-sleutel is die van gebed. Gebed. Ik geef je de tekst. Lucas 11, vers 13. Als je je aardse vader vraagt om een brood, hoeveel te meer zal je hemelse vader je geven? Want als je je aardse vader vraagt om een brood, geeft hij geen stenen voor brood. Hoeveel te meer zal je hemelse vader je geven als je bidt om de Heilige Geest? Bidden, gebed. De tweede G is de G van geloof. Galaten 3 vers 14. Wij ontvangen de belofte van de Geest door het geloof. Dus de tweede G is geloof. Gebed, geloof. En de derde G is die van gehoorzaamheid. Nou moet je wel even lezen in Handelingen 5 vers 32. Welke vorm van gehoorzaamheid? Want ik ken ook mensen die zeggen, ik kom nooit in aanmerking voor de Heilige Geest, want ik ben nog niet volledig gehoorzaam. Nee, dan kom je ook nooit in aanmerking. En je hoeft ook niet volledig gehoorzaam te zijn. Juist door de Heilige Geest kun je gehoorzaam worden. Kun je gehoorzaamheid leren. Maar je zult je wel, en daar gaat het in Handelingen 5 vers 32 om, moeten uitstrekken in gehoorzaamheid naar de volheid van de Heilige Geest. Gebed, geloof, gehoorzaamheid. 3 G's. En als je daar dan naar hebt uitgestrekt, dan is hij de doper met geest en met vuur. Ik heb gebeden, ik heb geloofd, ik aanvaard het in gehoorzaamheid. En nou komt er iets lastigs voor een hoop mensen. Nou krijg je de eindeloze theologische gezeur, noem ik het bijna, van is tongentaal dan het enige bewijs van de doop in de Heilige Geest? Stel je bent tot geloof gekomen een paar jaar geleden en ik vraag aan jou, ben je blij met Jezus? En jij zegt, Kees, oh, ik heb Jezus leren kennen. Geweldig. Helemaal te gek. Oh, enorm. En ik denk, mooi getuigenis. Is dat getuigenis nou zijn redding? Of is dat getuigenis nou het hoorbare bewijs van het feit dat hij eens gered is? Nog een keer. Is dat getuigenis zijn redding? Of is dat getuigenis het hoorbare bewijs van het feit dat hij een tijdje geleden gered is? Laatste, hè? De getuigenis is niet zijn redding, die heeft plaatsgevonden. Het getuigenis is het hoorbare bewijs. Oké. Jij komt naar me toe en je zegt, Kees, ben jij gedoopt in de Heilige Geest? En ik zeg, kuralaba sukalalama fundalaba sorabakada. Ja, daar sta je dan, hè? Is tongentaal nu de doop in de Heilige Geest? Of een hoorbaar bewijs dat ik eens gedoopt ben in de Heilige Geest? Laatste, hè? Dus tongentaal is niet de doop in de geest. De profetie ook niet. De doop in de Heilige Geest is waar jij je naar uitstrekt, de volheid van de Heilige Geest. En in de Heilige Geest, 1 Korinthe 12, 13, 14, zitten de gaven van de geest. Als je het goed leest in 1 Korinthe 12, dan heeft hij het ook over de gaven niet van jou, maar van de geest. Dus van wie zijn de gaven? Van de geest. Dus waar moet ik me naar uitstrekken? Naar de geest. En als ik de geest heb en ik geef de geest de ruimte, dan werken de gaven door mij. Simpel is het eigenlijk, hè? Want stel je nou eens voor, hè, dat het waar zou zijn wat sommige mensen zeggen. De een heeft die gave en de ander heeft die gave. Ja, maar zeg je, dat staat hier toch in 1 Korinthe 12. De een heeft die gave en de ander heeft die gave. Jawel, maar dan moet je niet uit zijn verband drukken. Er staat, als gij tezamen komt, heeft een ieder iets. De een dit en de ander dat. Er staat niet dat je de rest niet hebt. Maar de een doet dit en de ander doet dat. Moet je je voorstellen, als die leer waar zou zijn, elke christen heeft maar één gave, dan was zending onbetaalbaar. Toch? Stel je voor, ik heb een zending in Afrika en die heeft de gave van het onderscheiden van geesten. Dat is natuurlijk handig in Afrika. En die belt me op en die zegt, Kees, we hebben hier zo ontzettend veel zieken, heb je ook nog iemand met de gave van genezingen? Ik zoeken, hoop geld, gaat. Dan belt hij op na verloop van tijd en zegt hij, weet je wat wij hier missen, Kees? Wij missen de gave van kennis en de gave van wijsheid. Heb je er nog een paar? Weer zoeken. Uiteindelijk heb ik op elke zendingspost minimaal 9 man rondlopen, vrouw. Onbetaalbaar. Want het punt is niet, de een heeft die gave en de ander heeft die gave. Je positie in het lichaam is bepalend voor het feit dat je de ene gave meer zult gebruiken dan de andere. Maar het wil niet zeggen dat die gaven er niet zijn. Want het zijn helemaal niet jouw gaven, het zijn de gaven van de geest. Dus ik strek me ook niet uit naar gaven, ik strek me uit naar de geest. En ik geef de geest de ruimte. En waarom ligt er nou in pinksterkringen, vol evangeliekringen, zo de nadruk op die tongentaal? Hebben jullie wel eens ontdekt dat alle gaven, profetie, onderscheiden van geesten, kennis, wijsheid, genezingen, noem het allemaal maar op. Die kun je ook terugvinden in het Oude Testament. Er zijn maar 2 gaven die typisch Nieuw Testamentisch zijn. En dat is tongentaal met vertolking. Dat zijn de enige. En wat deed de eerste gemeente in Handelingen 2? Er sprak er 1 in tongen en de rest stond te kijken. Nee, wat staat er? En zij hoorden hen spreken in hun eigen talen. Met andere woorden, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken in andere talen. 1 Korinthe 13 zegt, dat kan een engelentaal zijn of een mensentaal, maar het is een andere taal. Dus wat hoorde er bij de geboorte van de eerste kerk? Ze spraken niet tongen. Nou is het grappige dat er mensen zijn die zeggen, je mag wel voor me bidden, maar ik ga niet in tongen spreken. Want dat versta ik niet. Maar het leuke is, niemand verstaat het. Daarom doe je het ook in geloof. Niemand verstaat het. Wie verstaat het wel? De geest. God, want je spreekt in de geest tot God. En hij verstaat het. Soms weet ik niet meer wat ik bidden moet en ik begin te bidden in tongen en ik bid onder de zalving de werking van de Heilige Geest. En hij verstaat het. Ja, maar goed, je kunt toch maar niet zo gaan praten? Jawel. Want hoe staat het ook alweer zo mooi, en dat moeten we toch maar even lezen in 1 Korinthe 14, vers 13. 1 Korinthe 14, vers 13. Derhalve moet hij die in een tong spreekt bidden dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, bidden in de geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Betekent dus, het kan allebei. Maar als ik bid in tongen, kan ik niet de woorden van tevoren bedenken. Ik stap uit in geloof en begin gewoon in geloof te spreken. Weet je wat ik zo leuk vind? Niemand verstaat het. Maar hij wel. Mijn vader. Die verstaat het. Als een kindje, peutertje, begint te praten, dan is het voor mij tongentaal. Maar de moeder zegt, ze bedoelt dat. En dat zegt ze. Jij zegt het, maar ik versta er geen bal van. Maar ja, als moeder of vader versta je exact wat je kind zegt. En in wezen is het met God net zo. De rest verstaat het niet, maar hij verstaat het. Nou, wat is het nut? 1 Korinther 14, vers 2. Je sticht jezelf. Je bouwt je geloof op. Wat staat er nog meer in vers 4? Wie in een tong spreekt, bouwt niet alleen zijn geloof op, maar ontdekt ook dat hij met God spreekt. Het volgende is, en dat is heel merkwaardig in vers 22, 1 Korinthe 14 vers 22, daar heb ik me altijd over verbaasd. Daar staat, derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Ik ben wel eens geweest in een gemeente en daar zei iemand tegen me, Kees, er wordt hier nooit in tongen gesproken, want dan lopen de ongelovigen gillend de tent uit. Zeg maar, de tongentaal is voor de ongelovigen. Alleen moet het wel vertaald worden. Dus als je het alleen doet, werkt het weer niet. Waarom kan tongentaal nou voor de ongelovigen zijn? Het is al jaren geleden dat ik hier in Groningen, in de stad Groningen sprak. En dat er een meisje van een jaar of 16 tongentaal gebruikte en de uitleg gaf, de vertolking. En na afloop kwam er een student naar haar toe en die zei tegen haar, waar heb jij Hebreeuws geleerd? En het meisje, Hebreeuws? Ik spreek geen woord Hebreeuws. En hij zegt, je sprak het perfect. En je uitleg was perfect wat je zei. En hij begon de schriften te onderzoeken en kwam tot geloof. Ik geloof dus dat het ook een teken kan zijn voor de ongelovigen. Wat heb je er zelf verder aan? Als je niet meer weet wat je bidden moet, Romeinen 8 vanaf vers 25, 26 is het eigenlijk. Romeinen 8 vanaf vers 26. Als ik niet meer weet wat ik bidden moet, dan komt de geest mij te hulp. Dus ik mag me ernaar uitstrekken. Het sticht me, het helpt me. Ik weet niet wat ik bidden moet, hij helpt me. Het is in mijn stille tijd, het is ook in bevrijdingspastoraat. Ik sta achter je terwijl jij de mensen bedient. En ik bid zachtjes in tongen, het zijn mogelijkheden. En dan noem ik nog één gave, want dan moet ik het afsluiten. Profeteren. Wie van jullie heeft er wel eens geprofeteerd? Een aantal mensen. Oké. De rest niet. Ik kom nogal eens mensen tegen die zeggen, Kees, profetie joh, heeft geen enkel nut, is altijd hetzelfde. Zie niet links, zie niet rechts, ga rechtdoor. Ik heb u getrokken vanuit de duisternis in het licht, we weten het wel. Dus ja, het groeit ook nooit omdat jullie het niet doen. Want zolang je het begin niet doet, zal je niet verder komen. Ik zeg maar, laat ik nou eens een ander antwoord geven dan je verwacht. Je zegt, profetie is altijd hetzelfde. Stel nou eens voor dat God dat zegt over jouw gebed. Dat jij begint te bidden en dat de vader de zoon aanstoot en zegt, daar heb je hem weer. Het is altijd hetzelfde. Wilt u mijn familie zegenen? Wilt u ze redden? Wilt u me aanraken? Wilt u genezen? Het is altijd hetzelfde. Eigenlijk kunnen we wat anders doen, want we weten wel wat ze bidden. Maar God zegt dat nooit. God zegt, daar is hij weer. Geweldig. Het gaat er niet om dat je wat nieuws zegt, want hij weet het toch wel. Heb je ooit gedacht dat als je bidt tot God, dat je wat nieuws zegt dan? Moet je lezen Matthäus 6. Voordat wij iets vragen, weet hij het toch wel. Vind ik ook niet aanmoedigend om te bidden, eerlijk gezegd hoor. Maar hij weet het toch wel. Denk aan het oude vrouwtje wat zo op de bidstond zo prachtig zegt. Lieve Heere God, zoals u vanmorgen zelf in de krant hebt kunnen lezen. Gaat het niet goed? En dan ben ik altijd benieuwd welke krant de Heere God zal lezen. Hè? Dus hij weet het wel. Maar als jij je nou eens gaat uitstrekken naar ik wil anderen bemoedigen. En dan is de profetie, 1 Korinther 14, in de eerste plaats stichtend, vertroostend, bemoedigend. Dat is de grondtekst, hè? Niet vermanend. Stichtend, vertroostend, bemoedigend. Stel je nou eens voor dat hier iemand opstaat en zegt, de Heer toont me iemand die zich in de steek gelaten voelt door alle mensen om hem heen. En de Heer zegt tegen je, ik omarm je, ik hou van je. En ik til je uit boven je omstandigheden. Is dat bemoedigend? Wat zou het mooi zijn als je daar eens mee in de gang ging. En gewoon eens biddend hier naar de gemeente komt en zegt, Heer, gebruik mij. Niet voor een standaard gebed, mag ook. Maar Heer, gebruik mij om anderen te bemoedigen. Bepaal me bij iets. Geef me een woord. Het hoeft niet altijd over de toekomst te zijn. Al die moeilijke dingen. Maar het kan ook heel simpel zijn. Bemoedigend. Vertroostend. Waarom kijk je steeds achterom? Zegt de Heer. Ben je bang? Bang voor je verleden? Of wil je geloven dat ik je verleden heb opgeruimd? En dat je vooruit mag zien. En verder mag groeien bij mij. Is dat bemoedigend? Zouden we daarmee aan de gang kunnen gaan? Maar het kan pas als we vol zijn van de Geest. En we gaan voor jullie bidden dat de Heilige Geest volledig bezit van je mag nemen. Want je kunt er wel over praten, maar je moet er ook wat mee doen.